Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen we nu met elkaar zingen, psalm 3 en daarvan het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Mijn haat is onderdrukt en mij het gevaar ontrukt. Gij sloeg hen op de kaken, verbrekend onverwacht hun tanden door uw macht. Ik heb de overhand verkregen. Gij, Heer, alleen gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Psalm 3, vers 4. Van Marcus, het 14e hoofdstuk, de versen 12 tot en met 41. We noemden nu Marcus 14, de versen 12 tot en met 41. Vooraf doen we de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we met elkaar zingen Psalm 100, vers 1.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Marcus 14 vanaf vers 12 tot en met 41. En op de eerste dag der ongevelde broden, wanneer zij het Pascha slachten, zeiden zijn discipelen tot hem: waar wilt gij dat wij heen gaan en bereiden, dat gij het Pascha eet? En hij zond twee van zijn discipelen uit en zeide tot hem: gaat heen in de stad, en u zal een mens ontmoeten, dragende een kruik water. Volg die, en zo waar hij ingaat, zeg tot de Heer des huizes: de meester zegt, waar is de eetzaal, waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u wijzen, een grote opperzaal, toegerust en gereed. Bereid het ons al daar. En zijn discipelen gingen uit en kwamen in de stad en vonden het gelijk hij hen gezegd had en bereidden het Pascha. En als het avond geworden was, kwam hij met de twaalven. En als zij aanzaten en aten, zeide Jezus: voorwaar, ik zeg u, dat één van u die met mij eet, mij zal verraden. En zij begonnen bedroefd te worden, en de een na de ander tot hem te zeggen: ben ik het? En een ander: ben ik het? Maar hij antwoordde en zeide tot hen: het is één uit de twaalven die met mij in de schotel indoopt. De zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens, door welke de zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. En als zij aten, nam Jezus brood. En als hij gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zeide: neemt, eet. Dat is mijn lichaam. En nam de drinkbeker, en gedankt hebbende gaf hen dien, en zij dronken allen uit dezelfde. En hij zeide tot hen: dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op die dag, wanneer ik dezelfde nieuw zal drinken in het Koninkrijk Gods. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. En Jezus zeide tot hem, gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zeide tot hem, of zij ook allen geërgerd werden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. En Jezus zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, dat heden, in deze nacht, eer de haan tweemaal gekrijd zal hebben, gij mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zeide nog des te meer, al moest ik met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En insgelijks zeiden zij ook allen. En zij kwamen in een plaats, welke naam was Gethsemane. En hij zeide tot zijn discipelen, zit hier neder, totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden en zeide tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op de aarde en bad, zo het mogelijk ware dat die uren van hem voorbij ging. En hij zeide, Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en vond hen slapende. En zeide tot Petrus, Simon, slaapt gij? Kunt gij niet 1 uur waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heen gegaan zijnde, bad hij, sprekende dezelfde woorden. En wedergekeerd zijnde, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard, en zij wisten niet wat zij hem antwoorden zouden. En hij kwam ten derde male en zeide tot hen, slaap nu voort en rust, het is genoeg, de ure is gekomen, zie, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaren. Tot zover de schriftlezing.
Tot voortzetting willen we met elkaar zingen, Psalm 18, de versen 1 en 10. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkt, u hartelijk beminnen. Mijn steenrots, burg en helper is de Heer. Mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. Vertrouw op God, hij is mijn schild in strijden. De horen mijn heils, mijn hoop vertrek in lijden. Aan de rieden heren wiens lof mijn harp vermeld en werd verlost van vijands boos geweld. En wat er verder volgt, Psalm 18, vers 1 en vers 10. weten, de tekstwoorden die we met de hulp des Heren wensen te overdenken, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Marcus 14 en daarvan het 38ste vers. We noemen nu Marcus 14 vers 38, waar we Gods woord en onze tekst als volgt lezen. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Gemeente, het gaat over de geestelijke strijd. De geestelijke strijd, de oorzaak van die strijd. De wapens in die strijd. En tenslotte het vleeselijk en het geestelijk in die strijd. Dus de geestelijke strijd, drie gedachten. In de eerste plaats de oorzaak van die strijd, dat zijn de verzoekingen. Vervolgens de wapens in die strijd, dat is waken en bidden. En tenslotte het vleeselijke en het geestelijke in die strijd. De Heer Jezus heeft Pascha gevierd met zijn discipelen. Hij heeft het gezegd, ik heb zeer begeerd met u dit Pascha te houden. Hij heeft tijdens die Pascha-viering heeft hij het heilig avondmaal ingesteld. Hij heeft hen het brood gegeven. Hij heeft gewezen dat dat zijn lichaam is. Hij heeft de drinkbeker rond laten gaan en hij heeft erop gewezen dat dat nu zijn bloed is. En wat hebben ze daar nu van begrepen? In welke mate hebben zij begrepen wat hij zei? Ze hebben Pascha gevierd en ze wisten wat dat betekende en het was gebruikelijk in Israël en nog steeds overigens onder orthodoxe Joden om bij de feesten, ook bij het Pascha, dat het jongste kind in een gezin vraagt aan vader, vader, wat zijn deze dingen? En dan gaat vader vertellen dat ze eenmaal in Egypteland waren, in de slavernij en dat de Heere door al die plagen, door het plagen van Farao en Egypte hen uiteindelijk uit dat diensthuis uitgeleid heeft. En dat die laatste plaag een vreselijke plaag was. Dat alle eerstgeborenen zouden sterven. Dat de Heere dat bedreigde. En dat de Heere dat ook heeft gedaan. Maar dat hij in dat land Goshen aan Israël een weg gaf en een middel gaf om die straf te kunnen ontgaan. Zij hadden diezelfde straf. Datzelfde oordeel lag ook op dat land Goshen. En ook daar zouden allereerstgeborenen sterven wanneer er geen plaatsvervangend offer zou zijn. Wanneer er geen bloed zou zijn aan de posten en de bovendorpel van hun deuren. En dat ging die vader dan vertellen. En dat heel dat volk, elk huis, zo staat het in de Bijbel, hebben een lam genomen, een volkomen lam. Dat hebben ze geslacht. En het bloed daarvan hebben ze aan de posten en aan de bovendorpel gesmeerd. En in die nacht is de verderfengel, die rechtvaardig de oudste zoon zou kunnen doden, voorbij gegaan. Dat oordeel heeft zich niet voltrokken in het land Goshen. Een genadige voorbijgang vanwege dat plaatsvervangende lijden, sterven van dat lam. Een onbegrijpelijk wonder. En elk jaar werd dat weer verteld. Door die vader in dat gezin. En velen van de Joden toen en ook vandaag weten niet dat dat allemaal schaduwen waren van het lam dat de zonde der wereld zou wegnemen. Jezus Christus, de Zoon van God die in de wereld zou komen om nu dat lam te zijn. Johannes de Doper heeft al op hem gewezen, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En enkelen zijn hem gaan volgen. En toch, de discipelen waren er nog zo blind voor. Dat ze aan die tafel zitten. En dat hij heeft het hen een aantal keren gezegd, dat hij moest gaan lijden en sterven, overgeleverd zou worden in de handen van onrechtvaardigen, om gekruisigd te worden. En het drong niet tot hen door. Het landde niet, zo zouden wij zeggen. En ze hebben ook niet gevraagd van wat betekent dat dan, Heer? Wat bedoelt u nu precies? Ze hebben alleen maar gezegd, dat zal u geenszins geschieden. Want zij wilden die weg ook niet. Omdat ze een andere voorstelling hadden van de zaken. En de voorstellingen die wij hebben, die kunnen ons gemakkelijk in de weg staan. Om nu op de juiste manier te geloven. En ook nu aan die avondmaalstafel of aan die paaschatafel moet je zeggen. Pascha gevierd, heilig avondmaal ingesteld. Alhoewel de apostel Paulus er toch van spreekt dat ze daar avondmaal hebben gehouden. Ingesteld. Ze begrepen zijn lijden en sterven niet. Ze begrepen niet dat hij door te lijden, door te sterven, het lam God zou zijn en zo de zonde der wereld zou wegnemen. De voorstelling die ze hadden, hoe hij koning zou worden en hoe hij Israël zou verlossen en bevrijden, die klopte niet met wat hij zei en daarom hebben ze zijn woorden naast zich neergelegd en ze zijn toch maar doorgegaan en verwachtend dat hun voorstellingen uit zouden komen. En hij heeft het gezegd, bij dat breken van het brood, dit is mijn lichaam, het welk voor u gebroken wordt. En hij heeft het gezegd, dit is de drinkbeker van het Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt, tot vergeving van zonden. Hebben het niet begrepen. En u? En jij? Hoeveel jaar komt u al in de kerk en hoeveel keren heeft u al 7 lijdende zondagen gehoord waarbij het gaat over hem als het lam Gods. Hoeveel keer is er al avondmaal gevierd in het midden van de gemeente? Hebt u gezien bij dat gebroken brood dat dat nu de Zoon van God is die voor u, die voor jou in de wereld is gekomen om jouw zonden weg te dragen? Weet u dat? Heeft u door de Heer, van de Heer, door zijn geest, dat geloof gekregen, dat dat nu uw deel is. Zo heeft de Heer Jezus met zijn discipelen aan die tafel gezeten. Dat Pascha hebben ze begrepen. En waarschijnlijk ook wel iets meer dan alleen maar zomaar dat vieren. Nee, dat lam, dat plaatsvervangend stierf en dat de Heer dan voorbij ging. Dat hadden ze jaren al gehoord en al jaren gevierd. Ja, we geloven dat zij als kinderen van God daar iets van begrepen hebben. Maar dat hij nu dat lam zou moeten zijn, zou moeten worden. Dat hij in de plaats van al die lammeren van het Oude Testament nu zou moeten sterven om hun zonde en schuld weg te nemen. Heeft u het ervaren? Mag u het ervaren, mag u dat weten, dat hij in de wereld is gekomen om uw zonde en om uw schuld over te nemen. Om de straf die u verdiend hebt te dragen, zodat u vrijgesproken zal worden van schuld en van straf. Gemeente, als daar iets van ervaren mag worden, dat is de grote liefde van God. Dat is niet een wat zoetig gevoel, het aangenaam gevoel, de liefde van God. Nee, de liefde van God wordt gezien, wordt ervaren op zijn diepst, op zijn grootst, als we zien dat hij de dood inging en de toren van God wilde overnemen om u met God te verzoenen. Dat is de grote liefde van God. De grote liefde van God wordt nooit ervaren buiten, of nooit ten diepste ervaren buiten het verzoenend lijden en sterven van Christus. Daartoe gaf God zijn Zoon. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn Zoon gaf, die in een weg van recht en gerechtigheid de dood wilde ingaan om zondaar in het leven te behouden. Mocht u het wel eens ervaren, die liefde, die trouw, die genade, die hemelse vrede, de wet in uw leven, en de eis van de wet. En dat u niet kunt voldoen en dat u nooit kunt voldoen. En dat dat uw smart en dat dat uw onrust geeft. En dat hij nu in de wereld is gekomen onder de wet om u van onder die wet te verlossen. En dat uw aangeklaagde geweten, uw beschuldigde ziel, vrede mocht ervaren in dat offer van hem, in het werk van hem, in dat lijden en sterven van hem. Daar gaat het over. Is dat uw deel? Dat is wat Jesaja jubelt. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. De jubel met betrekking tot zijn lijden en sterven in uw plaats. Jesaja mocht het zien. Hij mocht het ervaren. Hij vrede ervaren voor zijn beschuldigde ziel. Genade voor de grootste van de zondaren. En weet je, het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen na die paasviering, na die instelling van het heiligavondmaal, hebben ze nog met elkaar de liederen Hamalot gezongen. Dat deden ze met Pascha altijd. Er is niemand die de inhoud van die psalmen zo diep heeft doorgrond dan de Heer Jezus. Want hij wist dat hij het voorwerp was van Gods toorn. Hij wist dat hij zou moeten lijden en sterven. En dan gaan ze die paaszaal verlaten en dan gaan ze vanaf Jeruzalem door het Kedrondal en dan aan de voet van de Olijfberg, daar is Gethsemane, de Olijvenhof. Waarschijnlijk hebben ze in die tijd wel 20 minuten tot een half uur nodig gehad om dat stuk te lopen. En dan zijn ze daar aangekomen en hij weet wat hem te wachten staat. En daar aan het begin van die Olijvenhof, daar laat hij de meeste discipelen bij de ingang achter. En hij neemt 3 discipelen, neemt hij mee. Die neemt hij mee in Gethsemane. En je zou bijna zeggen, van had de Heer Jezus nu niet beter anderen kunnen kiezen? Want 2 van hen, die hebben al geprobeerd aan zijn linker en zijn rechterzijde te zitten. Die wilde de hoogste plaats in zijn koninkrijk. En 1, daar heeft de Heer Jezus net tegen gezegd dat hij hem zou gaan verloochenen. Moet hij dan die Petrus meenemen? Waarvan hij weet dat hij met vloeken en eedzweren hem zou gaan verloochenen. Hij meent het koninkrijk der hemel gaat het altijd zo anders dan zoals wij ons dat voorstellen. Wij zijn geneigd om met betrekking tot de kerk en met betrekking tot de kerkraad en dan na te gaan wie de meest geschikte personen zijn en wie daar het juiste karakter voor hebben en de juiste kennis en de juiste ligging of wat dan ook. Allerlei dingen zijn we. En ook als we iemand zoeken voor het verenigingswerk of wat dan ook. Maar de Heer Jezus, hij neemt niet de beste. Hij neemt niet diegene die zich qua vriendelijkheid kunnen onderscheiden van anderen. Dan had hij ook nooit Saulus van Tarsen gekozen. Die man die moet zeggen van zichzelf dat hij een godslasteraar was. Een vervolger. Een verdrukker. Van de kerk. En als Gods kinderen vermoord werden, omgebracht werden, dan stemde hij ermee in. Nee, de Heer had veel beter iemand anders kunnen nemen. En misschien ook met betrekking tot ambtsdragers. En op een bepaalde manier mag dat ook wel uw gestalte zijn, als u op een 2-tal staat. De Heer kan dan beter maar iemand anders nemen. Want wie is tot die dingen bekwaam en wie kan werkelijk Gods eer bedoelen? In welk ambt dan ook en in welke positie dan ook, welke taak u ook hebt, in de maatschappij of in het gezin of wie kan God bedoelen? Wie kan God dienen op de wijze zoals hij gediend en wil worden? En dan gaat hij met die 3, gaat hij de hof van Gethsemane in. Opdat er 3 zullen zijn die kunnen getuigen dat ze die dingen gehoord en gezien hebben. Zij mogen heel dichtbij komen en de worsteling die de Heer Jezus heeft voelen, ervaren, horen, zien. En ze hebben het gezien dat hij zeer bedroefd en beangst begon te worden. En hij heeft het gezegd tegen hen: mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. De deeën van angst bij de voorstelling dat zijn vader hem zou verlaten, dat hij buiten de gunst, de liefde, de gemeenschap van zijn vader zou komen. Gemeente, dat is het meest erge geweest van zijn lijden en sterven. Dat heeft een mens hier op aarde die de Heere mag dienen en vrezen, niet op die manier. We weten vanuit het boek der martelaren dat er martelaren zijn geweest die op de brandstapel nog konden zingen omdat de Heere heel dichtbij was. Maar deze, die middelaar Gods en der mensen, geen martelaar, maar middelaar, die hing aan het vloekhout uiteindelijk van het kruis. Buiten de gemeenschap van zijn vader. En zijn vader was daar alleen maar in zijn toren, in zijn gramschap. Wij kunnen eigenlijk niet goed bevatten hoe diep dat is geweest. En voordat dat gaat gebeuren, dan gaat de Heere, gaat zijn vader hem daar iets van tonen in de hof van Gethsemane. Welke drinkbeker, welke lijdenskelk hij moet drinken. En als hij dat dan ziet, wat dat gaat betekenen als zijn vader hem verlaat. En als hij daar alleen van God verlaten aan het vloekhout van het kruis hangt. En het uit zal moeten gaan schreeuwen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dan kruipt hij als een worm en geen man. En dan schreeuwt hij daaruit: mijn vader, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daar in de hof van Gethsemane zullen de discipelen zich aan hem gaan ergeren. Als Petrus zijn zwaard weg moet doen. En als Thomas die gezegd heeft: kom, laten we met hem gaan en met hem sterven. Niet met hem mag sterven. En er mag van hen niets bij. Er kan van hen niets bij. En ze mogen daar niets voor hem doen. En hij vraagt de vrije aftocht. Dan ergeren ze zich aan hem. Dat is onderdeel van zijn lijden. Lijden. Het lam Gods dat de zonde der wereld zal wegnemen. En toch zal hij zich geven. Voor een Petrus die hem zal gaan verloochenen. Voor een Saulus van Tarsen. Voor fariseeën, voor hoeren, voor tollenaren. En mag u weten, gemeente, of hij dat voor u, voor jou gedaan heeft. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Mag u dat weten? Dat die vrede die alle verstand te boven gaat, uw hart heeft ingenomen. Toen u door het geloof mocht zien dat hij voor u, daar u anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Gemeente, in eigen gemeente hebben we hier voorbereiding en bediening van het avondmaal voor gehouden. En als daar nu iets van gekend mag worden, dan komt er vervolgens strijd. En daar willen we met elkaar over nadenken. Beetje ongebruikelijk misschien, maar toch, om niet drie verschillende preken te houden vandaag, heb ik dus de nabetrachtingspreek meegenomen vanuit eigen gemeente. Om die stof met elkaar, met u te overdenken. Waakt en bidt opdat ge niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wat is de oorzaak van die strijd? Opdat ge niet in verzoeking komt. De Heer Jezus, hij komt bij zijn drie leerlingen. Bij zijn drie discipelen die hij meegenomen heeft in de hof van Gethsemane. Waar hij die vreselijke strijd moet voeren. En dan vindt hij die drie slapend. Zou het kunnen, gemeente? Dat u Gods genade het onbevattelijke van die genade die Christus heeft verdiend. Door zijn lijden en sterven, die zijn leven wilde geven. Dat u het mocht zien, dat u het mocht geloven, dat hij zijn leven gaf voor u, voor jou. En dat je dan vervolgens in slaap valt. In dat lijden in Gethsemane is er niemand bij hem. Hij moet die weg alleen gaan. Hij moet die toren van God alleen dragen. Maar van zijn discipelen zou hij toch mogen verwachten dat zij waken en bidden, dat zij met hem meeleven, dat zij op hem betrokken zijn. En als wij nu die genade mogen kennen, dan mag de Heer toch wel van u, van jou verwachten dat u op hem betrokken bent en dat u vanuit dat wonder leeft. Ach, wat is de mens, gemeente. Terwijl de hele hellemacht op de Heer Jezus aanvalt en hem en hij de angst der hel moet ervaren, gemeente, dan slapen zijn kinderen. Terwijl ze zijn genade hebben ervaren, terwijl ze samen aan de tafel hebben gezeten, terwijl ze dat Pascha hebben gevierd, terwijl hij hem het brood deelde, terwijl hij die drinkbeker rond liet gaan, terwijl ze samen hebben gezongen, en daar liggen ze te slapen. En dan zegt de Heer Jezus niet van, ja, maar als jullie nu zo zijn, dan heb ik zoveel werk aan jullie gedaan, ik ben al bijna 3 jaar met jullie opgetrokken, en ik heb heel veel werk aan jullie gedaan. Ik heb jullie onderwezen en geleerd en geleid. En als je dan nu uiteindelijk nog zo ligt te slapen. Nou, ik zoek wel een paar anderen. Dat zou toch hebben gekund. Nee, gemeente, dan gaat hij zijn kinderen, want hij weet wat maaksel ze zijn. Dan gaat hij ze liefdevol onderwijzen. Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking valt. De Heere geven dat die liefderijke onderwijzing ook onderwijzing voor u mag zijn. Want er zijn allerlei machten en krachten op de benen om u, jou en mij te verleiden tot de zonde. Of we nu genade kennen of geen genade kennen, op allerlei wijze probeert de duivel probeert de hel ons mee te trekken naar de afgrond. En als Gods kinderen verzocht worden, Jacobus zegt ervan, acht het voor grote vreugde dat gij in velerlei verzoeking valt, wetende dat de proeving uw geloofs lijdzaamheid werkt. Philpot, hij schrijft hierover, hij zegt er zijn tweeërlei verzoekingen voor Gods kinderen. Dat zijn directe aanvallen op het geloof, die heel veel benauwdheid kunnen geven, en verleiding door zinnelijke lusten. Dus twee dingen. En dit laatste, zegt hij, is het meest gevaarlijk. Aanvallen op het geloof. Als u mocht geloven, als u mocht aannemen, dat de Heer Jezus Christus in de wereld is gekomen om uw zonde, uw schuld over te nemen. Kijk, als u dat niet gelooft en u legt dat altijd zo weer naast u neer, dan hebt u ook geen strijd. Eigenlijk hebben alleen Gods kinderen echte strijd. Daar komt de duivel op af. Hij weet dat hij u nooit meer uit de handen van die gezegende middelaar Gods en der mensen kan vangen, kan overwinnen. En toch zal hij er alles aan doen om Gods kinderen onvruchtbaar te stellen, moedeloos te maken, zodat ze maar Gods lof niet zullen verkondigen. Dat eerste directe aanvallen op het geloof, dan brengt de duivel vertwijfeling in een ziel. Het kan op allerlei manieren. Dan lees je in de krant over die aardbevingen die er zijn in Turkije en in Syrië en al die duizenden doden. En als je daar dan over na gaat denken, kan dat nou iets goeds voortbrengen. Wat doet u nu, Heer? En wat is daar de bedoeling van? En dat dat vertwijfeling kan brengen. Al die zielen, al die mensen. En dan dat vreselijke lijden dat mensen soms dagenlang en dan uiteindelijk sterven onder het puin en met geliefden. Dat vinden we naar menselijke maatstaven zo gruwelijk, zo vreselijk. Dat kan vertwijfelingen geven. En als je dat dan niet los kunt laten, overtuigd zijn dat de Heer toch ondanks alles, ook al begrijpen we het niet, ook al vinden we het vreselijk en verschrikkelijk. En dat mag ook. Maar wat is het dan van belang om dat toch over te mogen geven en los te mogen laten in de handen van de Heere te mogen geven. Aanvallen. En soms gaat dat over het godsbestaan. Soms gaat dat over dingen die in de wereld gebeuren. Soms gaat het over wat waarheid is of wat tegenstrijdig lijkt te zijn. Wat kan het met geweld op je hart komen te liggen en dat je er geen raad mee weet, dat je geen antwoorden hebt. Wat is het dan van belang dat we op die plek mogen komen, niet van de wijze en de verstandigen, die proberen met hun verstand de dingen op te lossen. Nee, zegt de Heer Jezus, het is de vreugde, mijn vreugde, dat het nu voor wijzen en verstandigen verborgen is en de kinderkens geopenbaard. Om nu te worden als een kind en om nu als een kind dat aan te nemen en dan toch je te mogen onderwerpen en over te geven, ook als we dingen niet begrijpen. Anders kunnen het enorme aanvallen zijn op ons geloof. Juist, gemeente, als we iets van die genade hebben mogen ervaren, juist dan kunnen die aanvallen het meest heftig zijn. Soms dan blaast de hel, zou ik bijna willen zeggen, Gods lasterlijke gedachten in de harten en in het hoofd van Gods kinderen. En soms maakt de duivel een tere, vrezend kind van God probeert de duivel hem of haar te overtuigen dat zij de zonde tegen de Heilige Geest hebben gedaan of een onvergeeflijke zonde hebben gedaan, wat enorm kan benauwen. Misschien goed om in dit verband duidelijk direct maar te zeggen, als u met die benauwdheid op de knieën gaat, en als u met een bepaalde zonde waarvan u weet dat u die gedaan hebt, of misschien wel heel lang gedaan hebt, op de knieën komt en u roept om genade en u roept om vergeving, dan hebt u die zonde tegen de Heilige Geest niet gedaan. Want iemand die zonde doet, die is zo verhard dat hij geen vergeving wil en dat hij ook niet meer tot God gaat en op de knieën komt. Wat kan de duivel juist op de been zijn als u iets van die genade mag ervaren? We weten het uit de geschiedenissen van het Oude Testament in de woestijn. Als het volk uit de steenrots heeft mogen drinken, direct daarna komt de strijd tegen Amalek. En terwijl dat volk Israël helemaal niet bekwaam is om te strijden en om oorlog te voeren, en dan komt Amalek en die valt hen aan op de zwakste plek, in de rug. Daar waar de vrouwen en de kinderen zijn. Op een geraffineerde, op een gemene manier. En dan is er ook dat ene wapen, het gebed. Mozes en Aaron en Hur, die nemen hun plaats in op die berg. En Mozes doet de staf van Gods gunst en genade omhoog. En hij bidt of de Heere die jonge mannen die in de voorhoede zijn geplaatst, of de Heere hen de overwinning wil geven. En als dat gebed functioneert, en als Aaron en Hur de armen ondersteunen, dus samen biddend voor Gods aangezicht, die oude mannen biddend voor Gods aangezicht, dan gaan die jonge mannen overwinnen. Misschien is dat ook wel een les, gemeente. Dat als u nu de zorgen van onze tijd ziet, met alles wat er op onze kinderen en onze jonge mensen afkomt, en u ziet dat, dan moet u bidden. Net als Aaron, Mozes en de Heer. En juist op dat gebed gaan onze jongeren overwinnen. Als uw kinderen, als onze jongeren verliezen, dan zou het kunnen zijn dat dat aan u ligt, omdat u niet bidt. Dan moeten we niet over de jeugd praten, van de jeugd toch vertegenwoordigen, kijk waar ze mee bezig zijn. U moet bidden, wij moeten bidden. En juist dat gebed uit die geschiedenis blijkt dat dat ervoor zorgt dat God het wil horen. En dat die jonge mannen in de strijd de overwinning behalen. Het is de Heere Jezus die het zegt tegen de discipelen. Waakt en bid. Waken en bidden. Dat zijn de wapens in de strijd. Hij draagt zijn discipelen niet om te bidden dat ze niet verzocht zullen worden. Nee, maar dat ze niet in die verzoeking zullen vallen. Dat. De wapens in de strijd. Waken en bidden. Onze tweede gedachte. Gemeente, die verzoekingen die zijn in het leven van Gods kinderen velen. En daarom moeten ze waken. Wakker zijn. Alert zijn. De ogen open houden. Zoals in vroeger tijden soldaten op de muren van een stad moesten lopen en moesten waken of er geen vijanden probeerden de stad in te nemen. Als zo'n soldaat niet waakte en hij viel in slaap en er kwamen vijanden de stad binnen, dan kreeg zo iemand de doodstraf. Hij moest waken, dat was de opdracht. En gemeente, jongens en meisjes, als je nu zou weten dat er vannacht een dief komt en die probeert jullie huis binnen te dringen. Je zou zeker weten dat er in die nacht, dat er vannacht een dief in de wijk is en die probeert jullie huis binnen te komen. Dan gaat er niet slapen. Dan zorg je er toch voor dat de deuren dicht zijn, dat de ramen dicht zijn. En dan waak je en als die probeert binnen te komen, dan hou je hem tegen, toch? En met het geestelijke, wij zijn geneigd om het te horen zondag aan zondag. En om die boodschap naast ons neer te leggen. We zijn het er ergens wel mee eens, of we zijn het er helemaal mee eens, en we gaan toch rustig slapen. Wat is dat toch? Als wij niet waken, en als wij niet bidden, met de grootste genade die de Heer ons gegeven heeft, dan kan de duivel komen, hij kan aanvallen doen op ons geloof, hij kan ons verleiden tot vleeselijke lusten. En zelfs de meest godvrezende kan in een onbewaakt ogenblik als die slaat verleid worden. We weten het van David, de man naar Gods hart, die dicht bij de Heere leefde. En toch, als hij dan Bathseba ziet en hij blijft met zijn oog aan die vrouw hangen en hij gaat haar begeren en de begeerte volleindigd hebben de baard de zonde en uiteindelijk de zonde de dood. Het is allemaal waar geworden. En als zelfs de man naar Gods hart door te slapen en niet te waken zo diep kan vallen, gemeente, dan moeten we allemaal vrezen. Want ook u, ook jou kan dat gebeuren. En daarom moet u waken en bidden. En dan een volkstelling. Er was zomaar bij zijn hoogmoed kwam die gedachte om zijn volk te tellen en om na te gaan hoe groot zijn volk en hoe groot zijn leger zou zijn. En de Heere wilde dat niet. En toch deed hij het. Wat is een mens? Nee, dan is Jozef een mooi voorbeeld, jongelui, jongens en meisjes. Als de vrouw van Potifar hem verleidt om met hem naar bed toe te gaan, om gemeenschap met hem te hebben, dan weet hij, dit moet ik niet doen. Zou ik zulke groot kwaad doen en zondigen tegen God? Wat ben je dan rijk, gemeente? Als die vrezen des Heren je deel mag zijn, En als je zo mag strijden tegen de zonde. En wat was die er goed mee? Toch kwam die in de gevangenis terecht. Maar wat was die er goed mee? Want hij had dan misschien niet die vleeselijke lusten. Maar hij had dan wel de gemeenschap met de Heer. De Heer was met hem. En de Heer bleef bij hem. Waken en bidden. Ervoor zorgen. Dat de boze met alles wat er in deze wereld is, je hart niet binnen kan komen. En er is heel veel. Gemeente, waakt u en bidt u. Jongelui, waken jullie en bid je. Je weet dat er heel veel machten en krachten in deze wereld zijn. Die proberen je van de Heer, van zijn dienst en van zijn woord af te trekken. Dat kan sportverdwazing zijn. Dat je daar helemaal in opgaat. En dat je alles wat daarmee te maken heeft onderzoekt. En dat je ermee bezig bent. En dat al de tijd die je ermee bezig bent. Dat je niet met de Heer bezig bent. En met zijn dienst. Dat kan de muziek zijn van deze wereld. Waar je hart aangeeft. Wat je binnenlaat. En je voelt het. Dat je helemaal in beslag neemt. En dat je de melodieën van deze wereld. En de teksten die hoor je dan misschien niet allemaal precies. Maar dat het je toch in beslag neemt. En dat het je bezet. En hoe meer je van de muziek van deze wereld hoort. Hoe minder je de Heere dient. En hoe minder ruimte er is in je hart en in je hoofd. Om de Heere te zoeken. En dat op een gegeven moment zelfs het bidden voorbij gaat. En je niet meer bidt. En je dat allemaal maar laat. En dat is ook allemaal naar. En dat is ook allemaal zwaar. En die geestelijke muziek, daar krijg je steeds meer weerstand tegen. Maar dat zijn bewijzen dat je al heel ver bent. Of misschien voortdurend met je mobiel. Voortdurend Instagram. Of Snapchat. Of wat voor dingen dan ook. En dat er geen tijd is. En dat er geen ruimte is. En dat er geen stilte meer is. En dat als je s'avonds voordat je naar bed gaat nog 1 minuut moet bidden. Dat dat eigenlijk al te lang is naar je zin. Dan weet je, dan ben je gevangen. Door de boze. Dan ben je in zijn dienst. Dan kun je op een gegeven moment niet eens meer bidden. En dan kun je je gedachten op een gegeven moment niet eens meer ordenen. En dan hoor je soms een jongere zeggen. Nou ja, ik heb niet het gevoel dat de Heer me hoort. Dat komt ook omdat het helemaal niet meer stil kan worden in je hoofd. En omdat er helemaal geen ruimte meer is. Omdat heel je hoofd vol zit met beelden die je voortdurend ziet. Doe het weg uit je leven. Neem de tijd. Neem stille tijd. En zoek de Heer. En doe dat ding uit. Op een bepaalde tijd s'avonds. En neem de tijd om het wat te lezen. Om Gods woord te nemen. Om een dagboek te nemen. Waakt. Want de duivel is het te doen om je ziel en om je mee te slepen naar de eeuwige ondergang. Een vleeselijke en geestelijke strijd is het. Onze derde gedachte, maar willen we eerst met elkaar zingen, Psalm 68. En daarvan het eerste vers. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Hoe trots zijn vijand wezen mogen, hij zal voor zijn ontzaglijk oog als sidderende vluchten. Gij zult hen waar geen glans verschijnt, als roken dan die ras verdwijnt, verdrijven en doen doden. Het goddeloze volk wordt haast tot as, zal voor uw oog vergaan als was, dat smelt voor gloeiende kolen. Psalm 68, vers 1.
Thank you.
die strijd. Dat zijn de verzoekingen, de wapens in de strijd. Dus waken en bidden. En tenslotte dat vleeselijke en dat geestelijke van die strijd. Dan kan het een benauwdheid brengen in de gemeente. Als wij niet waken en als we niet bidden en als we door aanvechting aanvallen op ons geloof, maar ook door verleiding, de verleidingen van deze wereld, niet waken, niet bidden en daarom in duisternis terechtkomen. Wat kan eerzucht of wat kan hoogmoed een duisternis brengen in ons leven? Of boosheid, of ons rechtvaardigheidsgevoel en de strijd voor onze rechten. Of genotzucht, eten en drinken, wat kan dat lusteloos en levenloos maken? Wat kunnen we begeerig lonken naar de dingen van deze wereld? Materialistisch, geldgierig, wat kan dat vruchteloos maken? Wat zijn er veel dingen in de gemeente waardoor we met de discipelen slapen? Wij moeten onze leden doden die op de aarde zijn. Strijden tegen onze vleeselijke lusten. Tegen alles wat de wereld ons te bieden heeft. En ons mee zoekt te slepen. Mee af zoekt te trekken van de Heer. Die discipelen die hebben net die gemeenschap met de Heer Jezus ervaren. Met dat Pascha. Met die instelling van het heilige avondmaal. Nog maar net. En nu, ze slapen. En ze zijn een willoos prooi van de vorst der duisternis. Wat een verzoeking. Gemeente, weten we het? Herkennen we de aanvallen van de boze? Maar kan dat lastig zijn, jongelui? Dat je voelt van, ik moet eigenlijk die muziek uitzetten. En het neemt mijn hart in. En ik voel dat dat er onrust brengt. En dat de afstand naar de Heer groter maakt. En dan toch weer even. En dan toch weer je meelaten. En je voelt het dat het dan direct afstand maakt. Tussen de Heer en tussen je ziel. Dan kan een sportverdwazing. Dat kan op allerlei manieren kan dat het geval zijn. Door speelfilms. En dan toch aan laten staan, ook al wordt er gevloekt, ook al wordt er Gods naam gelasterd, ook al worden er vreselijke zonden in die, en dan toch maar doorgaan. Zou dat niet toch ook reden zijn dat er zoveel geesteloosheid en zoveel duisternis is? Waakt en bid en ouden, misschien dat u zegt van nou met heel die muziek van de wereld heb ik niets. En speelfilms heb ik ook niks mee. Misschien materialisme dat ook nog wel een beetje vat op ons heeft. En als u van die dingen geen last hebt. En u ziet dat onze jongeren in die strijd staan tegen Amalek. Zou ik kunnen zeggen. Bid. Als Mozes handen omlaag gaan. En als Aaron en Hur niet meer bidden. Dan verliezen die jongeren die de strijd moeten voeren. Dus niet praten over de jeugd, want het is toch wat tegenwoordig. Als u niet bidt, dan moet u praten over uzelf. Wat komen wij tekort, wat zijn we biddeloos. Wij zouden meer, en dan niet alleen erover praten en die conclusie, maar de binnenkamer in. En God die in het verborgen ziet, zal het in het openbaar vergelden. Weet, als de dief komt, dan zou u de deuren en de ramen dicht doen. En dan zou u wacht houden. Nu, allerlei machten en krachten uit de wereld, die een verdrag hebben gesloten met uw boze, duistere ziel, die zoeken u mee te slepen naar de ondergang, die zoeken jou mee te slepen. Waakt en bid, omdat u niet in verzoeking valt. Petrus, hij wist het. Eer de haan gekraaid zou hebben, zou hij zijn meester drie keer verloochend hebben. Die grote reus van een apostel. Wat was hij bereid om voor zijn meester te strijden? Wat had hij zijn meester lief? Dat was echte liefde. En toch, hier slaapt hij. En straks verloochent hij zijn meester. Hij had moeten waken en hij had moeten bidden. Dat hij niet in verzoeking zou vallen. En gemeente, dat geldt niet alleen voor degene die nu zo in de kerk zitten, maar dat geldt ook voor andersdragers, dat geldt ook voor mij. een voorbeeld bij Thomas Cook. Een Engelse oudvader die in een bepaald gezelschap een besneeuwde berg beklom. En een deskundige die waarschuwde de hele groep dat ze niet mochten slapen naar halverwege of op de top van die berg. En hij was zelf de eerste die sliep. En daarom, het gaat niet over u of over jou alleen. Het gaat ook over mij. Wij kunnen zomaar in slaap vallen. En we kunnen zomaar bepaalde zonden aan de hand houden. Boezemzonden, karakterzonden. En dat dan een beetje goed praten. Ja, ik ben ook niet anders. En dan toch verachteren en weer slap worden. Waken, bidden. Hoe moet dat? Hoe zullen we nu ooit in die strijd overwinnen? Nou, gemeente, u kunt niet overwinnen. En u kunt de overwinning in die strijd ook niet behalen. Maar om nu te mogen strijden als uit kracht die Christus verlenen wil. Want Hij is de overwinnaar in de strijd. Niet alleen met betrekking tot die gerechtigheid heeft Hij alles gedaan aan het vloekhout van het kruis. Om zondaren te redden en zalig te maken. Maar Hij is ook de gehoorzaamheid van zijn kerk. In Hem kunt u kloeke daden doen. In Hem kunt u overwinnen. Hij is de overwinnaar. En in Hem zijn wij meer dan overwinnaars. En hoe vaak we dan ook struikelen en hoe vaak we dan ook vallen. In Hem zal dat vol de zegen hebben. Hij die een volkomen gerechtigheid heeft verdiend voor zijn kerk. Maar ook die een volkomen heiligheid heeft verdiend. Wij hoeven niet te klimmen op de ladder van heiligheid. Hij is onze heiligheid. Hij is onze gerechtigheid. Ja, Hij is gekomen in deze wereld tot een volkomen genoegdoening. Voor al onze zonden. In Hem. En dat is het verlangen van de kerk. In Hem willen wij waken. En in Hem willen wij bidden. Omdat Hij het zo waard is. Geëerd, gevreesd en gediend te worden. Omdat Hij niet veel, maar alles heeft gedaan om zondaren met God te verzoenen. En dan zegt apostel Paulus, zijn geest is wel gewillig. Zijn vlees is zwak. En het goede wat hij doen wil, dat doet hij niet. En het kwade wat hij niet wil, dat doet hij wel. En dan roept hij het uit, ik ellendige mens, wie zal mij verlossen? En gaat hij dan terug naar de wet? Om weer dit te doen en nog meer zus en nog meer zo? Nee, ik dank Jezus Christus. In Christus heeft hij alles waardoor hij rechtvaardig kan verschijnen voor God. En dat te zien en dat te mogen beleven geeft zo'n verwondering en zo'n vreugde dat hij bij vernieuwing dat verlangen heeft om nu voor hem en door hem te mogen leven. Ik dank God door Jezus Christus. Amen. Heer, het past ons uw naam ootmoedig te erkennen dat we zo in alle rust samen mochten zijn. Heer, mag het getal steeds groter worden van diegenen die u mogen kennen als een borg voor hun schuld, als een God voor hun hart. Die u mogen kennen als die leidende borg, het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Om die verwondering en die vrede te mogen kennen in zijn wonden, in zijn bloed, in zijn lijden, in zijn sterven. Maar ook om in hem volkomen heilig te mogen zijn. En door hem te mogen waken en te mogen bidden en te mogen leven uit dat volbrachte werk van uw geliefde Zoon. Heere, doe verzoening over onze zonden. Wil meegaan deze nieuwe week in met alles wat wacht. Gedenk, Heere, naar de trouw van dat eeuwige verbond. Wij bidden het u, om Jezus wil. Amen. Tot slot willen we met elkaar zingen Psalm 44 en daarvan het vierde vers. Stap ik vol moed ten oorlogen, ik vertrouw niet op mijn stalen bogen. Ik weet dat in de hete strijd mijn zwaard nog dapperheid bevrijdt. Maar gij verlost de vegenstaat van vijands macht, waardoor wij duchten. Ook doet uw hand al wie ons haat met schande en schaamt heen en vluchten. Psalm 44, vers 4. Van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God in de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.